vanuit Den Haag. Want daar worden al die tekentafels volgeschreven, hè, met beleid over de economie en waar ons land naartoe moet. Misschien ook wel een beetje Brussel, maar dat is een andere discussie die we waarschijnlijk ook nog wel zullen raken aan de kleine tafeltjes waar u zelf aan zit. We hebben vandaag in ieder geval een pleitbezorger van het basisinkomen. Maar niet in Den Haag zelf. Want daar word je al gauw versleten voor gekke Gerritje, zei ze van tevoren, als je dat zou doen. Dus ik vind de grote eer en een waar genoegen dat ze het hier aandurft om het basisinkomen te verdedigen. Wat houdt het in? Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid van GroenLinks.
Ik ga even vragen of ik die handmicrofoon misschien mag in plaats van dat ik hier sta. Kijk, dat praat toch net ietsjes makkelijker. Nou, het eerste is, wat ongelooflijk leuk om weer in Groningen te zijn. En dit keer voor een feestelijke aanleiding. Want ik ben in de afgelopen jaren hier net iets te vaak geweest naar aanleiding van die gasbevingen. En dat is toch echt een onderwerp waarbij ik vind dat in Den Haag de foute beslissingen gemaakt worden. En waarbij Groningen toch, nou ja, ik ga het gewoon maar plat zeggen, als windgewest gebruikt wordt voor aardgasbaten om alleen de schatkist rond te krijgen. Dus ik ben heel blij dat ik vandaag hier over een ander onderwerp met jullie mag praten. En ook zo'n enorme volle zaal aantref. En om even te kijken van wie hebben we hier nou eigenlijk, wilde ik even vragen, gewoon om een klein beetje idee te krijgen met wie zitten we hier. Wie komt er hier echt zelf uit Groningen? Oké, ja, sorry. Wie komt hier echt uit de stad Groningen? Wie komt er uit de provincie Groningen? En wie zijn de buiten-Groningse mensen? Oké, nou, dat is best een riante verdeling. En dan even over kennisniveau. Wie had voordat hij het in het programma las eigenlijk nog nooit van een basisinkomen gehoord of erover nagedacht? En die dacht van, klinkt interessant, wil ik meer van weten? Heel weinig kennis van het onderwerp. Zijn er mensen die gewoon op de Bonnefoy naar binnen gestruind zijn? Ja, kijk. Gewoon geïnteresseerde mensen. Mensen die er een beetje van af weten, maar niet zelf hier voor de zaal zouden willen staan om er een verhaal over te houden. Niet alleen over de zaal, maar gewoon van je weet er een beetje van af. En mensen die er al 5 jaar of meer mee bezig zijn, over gelezen hebben, afgestudeerd, modules hebben gedaan, op school erover, er mee bezig zijn. Dat is ook een aanzienlijk aantal. Nou, dus we hebben een spreiding van gewoon geïnteresseerden, mensen met een beetje kennis en mensen met heel veel kennis. Dus ik verontschuldig me alvast met de mensen met heel veel kennis. Die gaan misschien iets horen van mij wat ze al lang eerder gehoord hebben en misschien zelfs wel beter weten dan ik of beter kunnen uitleggen. Dus bear with me. Maar het gaat over economie. En als je nadenkt over economie, bestaat dat eigenlijk uit 4 dingen. Hey, wat heb je nodig om een economie op te zetten? Je hebt mensen nodig. Je hebt eigenlijk in alle economieën geld of een soort ruilmiddel nodig. Je hebt spullen nodig, grondstoffen, aarde om iets te laten groeien, metaal, kunstmest tot en met zeldzame metalen om je iPhone van te maken. En je hebt energie nodig. Nou, en die mix, hoe wij dat doen, dat hebben wij als mensen helemaal zelf verzonnen. He, er is geen natuurkundige wet die zegt dat de economie zoals wij hem kennen en zoals we hem ingericht hebben, dat die per se zo moet. En ik wilde één klein kort gedachte-experimentje met jullie doen. Het is wel een vraag van wat vind je ervan, maar niet om als groep te gaan beantwoorden. Gewoon alleen maar even om zelf over na te denken. En ik heb deze voor het eerst gehad, werd net door de inleider ook gevraagd. Ik heb vroeger rechten gestudeerd, heel lang geleden. En wij kregen toen nog als bijvak economie. En dan kregen wij gewoon lessen uit het boek van Arnold Heertje. Daar stonden een heleboel modellen in. En ik was een hele lastige student, want ik vroeg de hele tijd van ja, maar dat is toch een hypothese? Waarom zit dat nou zo? Ja, mevrouw van Tongeren, als u wil gaan promoveren, mag u daar verder. Maar nu gewoon even dit model toepassen. Dus ik vond dat uitermate onbevredigend. En een van de dingen die wij aan de orde hadden, waar naar mijn smaak Arnold Heertje geen fatsoenlijk antwoord op had, was de volgende. Stel, je hebt 2 timmermannen. Deze 2 heren hier aan tafel. De ene is uitermate getalenteerd. Had vanaf zijn vroege jeugd al echt dat hamergevoel. Heeft helemaal gevoel voor hout. En die maakt een fantastische stoel die voor heel veel geld verkoopt in 2 uur. Deze meneer is gemotiveerd, maar was niet zo handig met een hamer. Moest ook helemaal dat houtgevoel aanleren. He, een beetje dromerig, een beetje ja, makkelijk afgeleid. Maar een hele goede inborst. En hij probeerde heel hard. Hij doet er 6 uur over, heeft dan een stoel. En ja, verkoopt ook niet zo goed als die stoelen van deze meneer. Nou, als je daarover nadenkt, wie van deze twee heren moet nou het meeste verdienen? He, die man die het aankomt waaien, die mooie stoelen maakt. Maar ja, he, de rest van de dag zit hij ja, een beetje thee, muntthee te drinken. Of deze meneer die zich vreselijk inspant, het echt probeert ook wel. Maar ja, hij heeft zijn talenten niet mee. Dus hoe moet je nou die beloning doen? Ons huidige systeem geeft daar een heel helder antwoord op. He, hij verdient van alles en nog wat. Komt bij Pauw en Witteman. Krijgt kunstsubsidies. Staat hier op het hoofdpodium. Over het hart van het hout te vertellen. En deze meneer die blijft het heel hard proberen. Op een gegeven moment, ja. Krijg je toch. Dan komt er een economische crisis. Hij wordt ontslagen. En dan moet hij 3 brieven per week gaan schrijven. Om te kijken of hij ergens weer aan de slag kan komen. En wij hebben dat dus zelf bedacht. Dat wij financieel resultaat belonen. En dat we eigenlijk niet meer naar inzet kijken. Maar als ik even rondkijk. Er zitten vast ook mensen met kinderen in de zaal. Of mensen die met kinderen werken. En iedereen kent kinderen wel. Wat doen we nou bij kinderen? Wat belonen we daar? Continu inzet. Ja. En als een kind goed presteert, dan zeggen we van nou ja, heel fijn dat je zulke mooie stoelen maakt, maar probeer nou maar eens een linnenkast. Hè, en als je de linnenkast af hebt, nou dan mag je een, weet ik veel, je mag je een spiegeltent mag je aan de gang om hier het hout voor te timmeren. Dus wanneer hebben wij nou bedacht dat we bij kinderen inzet belonen en dat we bij volwassenen direct overgaan op van ja, het moet wel verkopen natuurlijk. Hè. Die stoelenwinkel moet wel leeg. Nou, met die gedachtegang, daar was ik voor het eerst eens bij gekomen toen ik daar bij Heertje achter in de klas de boel een beetje op zat te stoken. Heb ik mij steeds afgevraagd van waar zit nou die rechtvaardigheid of het eerlijk delen in onze huidige economie. Dus dat is de eerste die ik er echt aan vind schorten, hoe wij dingen verdelen. En de tweede is eigenlijk van, ja, ga je uit, ik had het er al een beetje over daar, ga je uit van dat je mensen vertrouwt of ga je ervan uit dat er gecontroleerd moet worden? En in ons huidige systeem zie je dat wij van vertrouwen steeds meer overgaan naar controle. He, in de thuiszorg krijg je, nou ja, iemand hier zal het wel weten, maar ik geloof 2 minuten om iemand een steunkous aan te trekken. En werk je in een hotel en je moet daar de wc schoonmaken, dan heb je 30 seconden per wc. Ben je een treinschoonmaker, dan heb je, nou ik weet niet wat je hebt, maar je ziet die lui er wel doorheen lopen. Het wordt allemaal gemeten en gecontroleerd en we vertrouwen mensen niet meer. Nou, en dan verhaaltjes die ik heb mogen vertellen over dingen in de richting van een basisinkomen of andere experimenten die kant op. Dan is een van de eerste tegenwerpingen, als je gemengde zalen hebt, deze zaal zitten heel veel mensen die er al wat over nagedacht hebben, is van ja, maar dan gaan mensen, hè, als je die een basisinkomen geeft, die gaan gewoon thuis op de bank zitten met een krat bier en die komen niet meer in beweging. Dus dat is mijn tweede vraag aan jullie eigenlijk. Zou je jezelf vertrouwen met een basisinkomen? Hè? Zou de mensen aan deze tafel, als je een basisinkomen had, ging je dan 4 jaar lang met een krat bier op de bank zitten? Nou, als jouw antwoord daarop is van ja, ik en mijn vrienden zouden dan helemaal nooit meer in beweging komen, dan behoor je tot eigenlijk een kleine minderheid. Want er zijn met dingen zoals een basisinkomen nogal wat experimenten gedaan. En ik zal er eentje kort vertellen. Die vind ik heel erg mooi. Hij is ook beschreven door Rutger Bregman. Daar heb ik hem eigenlijk gelezen. En dat gaat over 13 zwervers in Londen. Ja, de mensen die het onderwerp kennen zie ik knikken. Sorry voor de herhaling. En zwervers veroorzaken veel kosten. Vooral zwervers in de city center. Die van tijd tot tijd moeten ze verplaatst worden. In de winter moeten ze weer onder dak. Want mensen vinden het zielig als ze doodvriezen. Daar zijn ze nu en dan. Misschien hebben ze TBC. Er moet wat medische controle. Soms zijn ze dronken. En dan veroorzaken ze overlast. Dan moeten ze weer verplaatst worden. Dus een groepje social workers die hebben toen uitgerekend wat dat eigenlijk kostte. Die 13 notoire zwervers die al 20 jaar op straat zaten, wouden eigenlijk ook niet naar binnen. En dat was echt tonnen en tonnen. Nou, toen hebben ze gezegd, doe eens gek. Wij geven deze mannen gewoon geld. Nou ja, je kan je de discussie voorstellen daar bij de sociale dienst. Van, dan worden we allemaal integraal ontslagen. Dat gaat nooit lukken. Ze denken dat we te veel gerookt hebben gisteravond als we dit voorstellen. Nou, uiteindelijk is er gezegd van, nou ja, oké, dit gaat toch niet werken, maar probeer maar eens. Dus deze mensen hebben allemaal, en jij weet misschien het bedrag, want ik weet niet meer wat er op die rekeningen gestort was. Het was helemaal niet zoveel. Ik dacht 2000 pond of zo. Zo'n soort bedrag hebben ze gewoon per persoon gekregen. No strings attached, dus geen controle. Niet over een week eens komen vertellen wat je met dat geld gedaan hebt. Niet elke week 50 pond en je moet ervoor tekenen. Gewoon in één keer, sommige mensen hadden natuurlijk helemaal geen rekening meer, in één keer op de rekening. Nou, omdat ik het hier vertel, begrijp je al wat er gebeurde. Maar deze mensen, deze mannen, hadden hele basale en normale wensen. Iemand wilde als een rotte tanden eruit in een kunstgebit. Want die durfde helemaal nergens meer heen, omdat die uit zijn mond stonk, dezeer en het zag er niet uit. Een ander, die wilde heel graag een paspoort, want zijn kinderen die woonden in Frankrijk en die had hij al 20 jaar niet gezien. Dus zo was er een hele lijst, als jullie het een keer helemaal willen lezen, Rutger Bregman, Google basisinkomen. En van deze 13 waren er na 2 jaar, waren er 11 echt onderdak en in een, wat wij als een normalere manier van leven kennen. En 2 hebben inderdaad alles opgedronken dan wel ze nu en dan opgespoten. Maar 2 zwervers nog onder controle weten te houden in de City of London is een stuk minder. Dus van die 13 hebben er 11 niet gekozen om het allemaal gewoon, wat eigenlijk de meeste mensen voorspelden, allemaal op te drinken. Maar die zijn gewoon dingen gaan doen waar iedereen zich in kan verplaatsen. Je kinderen zien en een keer de pijn uit je mond en dat je weer een beetje sociaal acceptabel bent. De voorwaarde daarbij was wel dat er dus geen controle op zat. Er was wel een iemand ergens in een loketje waar ze heen konden, maar dat hoefde niet. En die persoon heeft er ook voornamelijk gezeten zonder dat daar mensen langskwamen. Dus ook het idee dat als je arm bent, dat je dan ook direct niet meer weet hoe je ook maar iets moet regelen, bleek daar ook niet te kloppen. Nou, datzelfde verhaal van Rutger heeft een hele zwik van die voorbeelden, voor mensen die dat leuk vinden. Maar dit even als opmerking over, zou je jezelf mee vertrouwen? Die 13 Londense zwervers kan je er in elk geval wel mee vertrouwen. Dan is nog een reden waar mensen vaak op aanslaan, maar durven ze niet te zeggen, is eigenlijk afgunst. En waarom nou afgunst? We hebben hier misschien Simon, die heeft vast best een aardig inkomen waar hij op zich tevreden mee is. Hij komt er van rond, kijk, moet je hem zien glimlachen. We kennen elkaar uit Den Haag en uit Utrecht, denk ik. En op een dag ontdekt Simon dat zijn collega, die er minder lang werkt dan hij en eigenlijk ook minder presteert, minder publiceert, minder rapport heeft met de studenten, dat hij 2 keer zoveel verdient. Nou, bij Simon zal dat vast niet gebeuren, maar bij de gemiddelde mens gebeurt er dan iets heel akeligs. Ben je opeens niet meer tevreden met dat salaris waar je eerst wel tevreden mee was. Er is voor jou niks veranderd. Je kan nog steeds evenveel eten kopen, op vakantie jurkjes aanschaffen als daarvoor. Maar jij weet nou dat iemand die minder presteert, naast jou in diezelfde kantoorruimte zit, die meer verdient. En we zijn allemaal zo opgevoed dat we dat eigenlijk van onszelf ook nog niet eens mogen vinden. Dus we geven dat ook heel moeilijk toe. Dus een heleboel mensen waarmee ik het over een basisinkomen heb gehad, als je dan, meestal aan de bar, komt het van, ja maar, dan heb ik mijn hele leven hard gewerkt en een bedrijf opgericht. Of ik ben in de politiek gegaan, de meest krankzinnige uren. Of ik ben gaan promoveren en ik deed ook nog vrijwilligerswerk op Noorderzon aan de bar. En dan die ander, die krijgt gewoon vanaf zijn 20ste gratis geld. Dat is toch niet eerlijk? Nou, dan vraag je door, heb je een beetje genoten van je leven tot nu toe? Heb je zelf je keuze? Wel heel veel van genoten, ja. Ja, maar die ander. Nou, dus die moeite die wij vaak als mensen hebben om gewoon te genieten van wat wij hebben. En dat niet altijd onmiddellijk ten opzichte van iemand anders te hoeven zien. Dat is een van de dingen waar ik tegen aangelopen ben in gesprekken over het basisinkomen. Nou, en wederom de vraag is dan van, ja, is jouw leven opeens minder? He, er zijn altijd mensen die veel meer hebben dan jij, waar je ook bent. En er zijn over het algemeen zeker in West-Europa heel veel meer mensen die een onwaarschijnlijk stuk minder hebben dan wij. Dus ja, die acceptatie van waar je bent en genieten van wat je hebt, hoort hier wel bij. En dan mijn laatste stukje gaat eigenlijk ook over economie als systeem. En want een ander ding wat je vaak hoort van het kan helemaal niet en dan gaat de hele economie stuk en dit lukt echt niet. Nou, mensen herinneren zich waarschijnlijk nog dat wij vroeger slavernij hadden. Wat was nou een van de belangrijkste argumenten waarom gezegd werd dat we de slavernij niet konden afschaffen? Dat was omdat men echt serieus overtuigd was, echte economen hadden voorgerekend met modellen, dat de hele economie in zou storten als wij de slavernij zouden afschaffen. Hetzelfde is later nog een keer gebeurd rond het landbouwgif DDT. DDT was zo hard nodig voor de landbouw in Amerika. Als je daarmee zou stoppen, zou heel Amerika verhongeren. Nou ja, slavernij is officieel afgeschaft. DDT gebruiken we niet meer. En Amerika is niet verhongerd en we hebben nog steeds een wereldeconomie. Ik zie dat ik al ruim over mijn tijd gegaan ben, daarvoor excuses. Dus de eind takeaway is, dit systeem hebben wij verzonnen. We kunnen dat ook veranderen. En ik zou zeggen, de victorie begint in Groningen.